Gemeente, ik deel u mee dat de extra collecte voor de zondagsschool die vandaag gehouden zal worden, bij de uitgang gehouden wordt. En aanstaande donderdagavond zal er in de Nederlandse Hervormde Kerk hier in Middelharnis een hervormingsavond gehouden worden, uitgaande van de stichting In de Rechte Straat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 140 en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 140, vers 1 en vers 7. Wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 6e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we het 18e vers van Psalm 119, doe mij op het pad van uw geboden treden. 119 vers 18. Wij lezen dus Romeinen 6, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Gemeente, wij slaan ook vanmorgen nog weer het onderwijs op in onze Heidelbergse catechismus. Als het in zondag 12 vraag en antwoord 32 gaat over de christen die aan de zalving van Christus deel heeft ontvangen en die nu geroepen is en bekwaamd wordt tot profetenwerk, priesterwerk en ook, en dat is het wat vanmorgen onze aandacht krijgt, koninklijk werk. Dat is het laatste wat onze catechismus daaromtrent beleidt in vraag en antwoord 32. Nadat er dus gesproken is over zijn naam beleiden en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, volgt er en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Wij willen eerst de zegen des Heren bidden en ook in onze gebeden natuurlijk in de eerste plaats ook de rouwdragende familie de Keizer aan de Heren opdragen. En voorts onze zieken aan de Heren en zijn zorgen aanbevelen. Broeder Rob Oosterman, zuster Boeter ter Stegen die in de Daniel den Hoed kliniek is opgenomen. En ook Wim Kok die nog maar zo kort geleden uit ons midden is vertrokken naar Ermelo en die ook ernstig ziek is. Heren, wij komen aan het begin van deze morgendienst samen tot u, om uw aangezicht te zoeken in gebed en u te vragen dat gij met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Want we zijn samengekomen, heren, om uw woord te horen. Het eeuwig blijvend getuigenis van uw genade ligt weer geopend voor ons en dat mogen we met elkaar beluisteren. Gij geeft ons nog gelegenheid om te horen wat tot onze vrede en onze zaligheid dient. En daarin betoont u het nog weer en dat voor de zoveelste keer in ons leven al, Heren, dat u een barmhartig God zijt en dat u het behoud van zondaren zoekt. Nee, gij hebt geen lust in het verderf van de zondaar. Al heeft de zondaar het verderf wel verdiend en al heeft die eeuwige ondergang zich waardig gemaakt, maar gij hebt er geen lust in dat hij verdorven wordt en verloren gaat. Gij geeft uw woord als de boodschap van genade en in uw woord klinkt de roepstem tot bekering en geloof. In uw woord verkondigt u het, Heere, dat het de goddeloze wel, dat het de goddeloze kwalijk zal gaan als hij zich niet bekeert, maar gij verkondigt het tegelijkertijd dat er een weg der bekering en der ontkoming is en dat het mogelijk is om van een kind des toorns een kind van God te worden en verlossing, vergeving te ontvangen en dat het degene die u vrezen dan ook eeuwig wel zal gaan. Heren, wij mogen uw heilige naam ootmoedig erkennen dat wij onder dat evangelie mogen samenkomen en dat wij het keer op keer weer mogen horen dat er in Christus Jezus verlossing voor zondaren is, ook vandaag. Ja, dat we het mogen horen dat zij die zich tot hem wenden en die zich met al hun zonde en met al hun ellende tot hem richten en bij hem een schuilplaats zoeken, dat die ook gehoor zullen vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Zo hebt u immers gezegd, zoekt en gij zult vinden. En heren, daar mogen wij u toch ook aan houden. Want dat is toch ook uw eigen woord. Daar hoeven we toch niets van af te doen. Dat hoeven we toch niet te reduceren. Dat is toch uw eigen onfeilbaar en betrouwbaar woord. Heren, wij bidden van u, laat dat woord van u dan ook ingang vinden in onze harten en laat het zijn werking mogen doen in ons leven. voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, we komen met elkaar samen onder de indruk van ernstige dingen. De week die voorbij gegaan is, is er rouw gekomen in een gezin, in een familiekring en in het midden der gemeente. Toen gij uit het leven wegnam, onze broeder de keizer, na een lang en ernstig ziekbed. Toen gij hem van de zijde van zijn vrouw en van hun kind hebt weggenomen en uit de kring van hen die hem lief waren, hebt weggehaald. Heere, hij is niet meer en de familie is hier in uw huis met rouw en met droefheid. In het huis waar hij gewoond heeft is een plaats leeg. Zelfs al werd zijn stoel de laatste tijd al niet meer gebruikt, nu is ook de plaats op het bed waar hij ziek was en verpleegd werd leeg. Heere, gij zijt het die van al de noden en al de droefheid weet. Gij zijt het die ook in al de noden en in al de droefheid genadig kunt voorzien. Wij bidden u voor uw hulp en voor uw ondersteuning aan onze zuster en aan Ad. Wij bidden u dat gij het voor hen wel wilt maken en dat u het hen wilt geven, juist ook in dit gemis en in deze rouw, dat hun oog maar veel op u de Heere gevestigd mag zijn. Ja, dat gij het dan ook bewijzen en waarmaken wilt, dat gij de hoop van die u zoekt niet zult vergeten en verachten. Dat gij de wens zal geven van alle die u vrezen en dat gij weet en hoort het geroep van uw ellendigen. Geef hen genade om met al hun nood tot u te gaan. En wilt gij uit dit verlies nog winst geven? Heere, geef dat in de familiekring. Geef dat ook in het midden der gemeente. Uiteindelijk is het voor ons allen een ernstige en een indringende roepstem. We worden weer bepaald bij de kortstondigheid van het leven. We worden hierdoor en ook door andere gebeurtenissen bepaald bij de ellende die over ons mensenleven gekomen is. En hoe dicht kunnen we zelf bij ziekte of bij de dood zijn. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. En de ziekte die ons naar het graf zou voeren, zou mogelijk best al aanwezig kunnen zijn in ons lichaam, zonder dat we het ons bewust zijn. O Heere, het is gevaarlijk om in een sterfelijk en vergankelijk lichaam te verkeren. Het is gevaarlijk om zo op de eeuwigheid aan te reizen. En daarom, het komt er voor deze familie en het komt er voor ons allen op aan dat we een borg hebben en dat we een schuilplaats hebben en dat wij u de Heere kennen tot zaligheid. En dat wij zo een geredde ziel ontvangen. Want wie een geredde ziel ontvangt, zal straks ook weer een gered lichaam krijgen. O, wij bidden van u, Heere, bind deze dingen op ons hart. En heilig de roepstemmen aan ons hart. En geef dat we het voor het eerst of bij vernieuwing mogen leren om haast te maken om onzes levens wil. En wat is in het licht van deze dingen het volk dat u vreest toch waarlijk een gelukkig volk, Heere? Zij moeten ook sterven, maar voor hen is dat wel sterven, maar tegelijk erven. En wat is het dan een gelukkig volk, Heere, dat door de dood heen weten mag, hij zal mij opnemen in heerlijkheid. Heere, dan pas is het goed, dan pas kunnen we verder, dan pas kunnen we ook sterven. Wilt gij ons dat geheim leren? Zegen zo deze rouwdragende familie. Zegen ook de anderen die wegen van beproeving moeten gaan. En we dragen weer aan u op. Onze broeder Rob Oosterman, thans in Vlaardingen, in zijn ernstige ziekte. Heere, gedenk hem. En wilt gij in uw gunst op hem neerzien? kon het zijn, Heere, Gij, God van het wonder, wilt Gij hem door uw goede tierenheid nog sparen en zijn leven verlengen en de middelen gebruiken? Wilt Gij hem in gunst aanschouwen, maar bovenal in zijn hart werken, dat werk van uw geest, waardoor hij persoonlijk ook mag kennen dat geheim van het geborgen zijn in u? Heere, geef dat dat bijzonder ook in zijn leven tot openbaring mag komen, dat u door uw genade en door het werk van uw geest zondaren zalig maakt. Heere, wij denken aan hem en aan zijn vrouw en aan alle die hun lief zijn. Heere, sterk hen in deze dagen van beproeving en van moeite, en doe het hen ondervinden dat Gij Israëls God zijt die krachten geeft. Heere, wij bidden u ook voor zuster Boeter, die weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen en die daar veel pijn heeft en veel verdriet en die ernstig ziek is. Heere, ontferm u over haar in haar ouderdom, als de weg zo moeilijk wordt en als het leven zo teleurstellend is. Heere, geef haar te ondervinden dat u nabij zijt, de ziel die tot u zucht, en dat u troost het hart dat schreiend tot u vlucht. En laat zij met al de noden van lichaam en ziel bij uw schuilplaats mogen hebben. Gedenk haar en troost haar, vooral met uw evangelie in haar ziel. Heere, we dragen ook onze broeder Wim Kok aan u op, die tot voor kort tot onze gemeente behoorde en nu elders woont met zijn gezin. Heere, wij bidden van u dat Gij ook hem in zijn beproeving en zijn tegenheden, nu hij ook ernstig ziek is en zwak, nabij en goed wilt zijn. O, laat het toch in uw goedheid zo mogen geleid worden, Heere, dat er beterschap, dat er genezing voor hem gevonden mag worden, en wilt ge daartoe de middelen gebruiken die aangewend worden. Het is alles van u afhankelijk, Heere. Wij kunnen dit proberen en we kunnen die weg gaan en wij kunnen medicijnen en geneeswijzen uitproberen, maar alles wacht op uw zegen en het moet bij u vandaan komen. Heere, schenk hem uit uw volheid alles wat hij nodig heeft naar lichaam en ziel. En wees ook met hen die hem lief en dierbaar zijn. Zegen ze met elkaar. En geef toch, o Heere, dat al deze beproevingen niet te vergeefs zullen zijn. Gij doet deze dingen toch opdat men voor uw aangezicht vreze. Gij doet het ons toch ook horen, Heere, en deze tijdingen vernemen opdat wij het zullen leren om voor uw aangezicht te vrezen, om u de Heere te dienen, te zoeken en om in een nieuwheid des levens te wandelen. Gij laat het ons keer op keer zien dat uiteindelijk dit leven hier op aarde geen bevrediging, geen vervulling geven kan. Gij doet er ons steeds weer bij stilstaan dat dit leven moeite en verdriet is. En niet alleen voor oude mensen zoals we dat nu weer moeten constateren. Heere, wij bidden u, gebruik het dan tot heil, tot zaligheid van zondaren. Zegen ons zo met elkaar en laat uw geest ons leiden in de overdenking van uw woord. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zullen met elkaar zingen uit Psalm 60. En daarvan het zesde en het zevende vers. Psalm 60. Het zesde en het zevende vers. Wie voert mij in een vaste stad? En geef gij ons hulp in tegenheen. Thank you. Het laatste waar wij dan met elkaar over willen nadenken aan de hand van onze catechismus als het gaat over de vraag wat is een christen, is het koninklijk werk, het koningschap van de christen. En zoals we dat gezien hebben bij het profetenwerk en bij het priesterwerk, ook het koninklijk werk, ook het koningschap van de christen gaat terug tot het paradijs. In het paradijs regeerde de mens. Met dat doel had de Heer hem al geschapen. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, opdat hij heerschappij hebben over al het gedierte der aarde, over het gevogelte des hemels enzovoort. De mens was geschapen om heerschappij te hebben, om te regeren, om koningsmacht te bezitten en uit te oefenen. En dat werd ook gedaan in de staat der rechtheid. En dat zal weer gebeuren in het leven van hen die aan de zalving van Christus deel ontvangen. Christus is koning. Zo hebben we aan de hand van de 31ste vraag en antwoord gezien. Wel nu, zij die aan zijn zalving deel hebben, worden ook in het koningschap hersteld. Zij zullen opnieuw regeren. En daar spreekt onze catechismus ook over, maar pas in de tweede plaats. Want het is u wellicht opgevallen dat nu het over het koningschap van Christus gaat, de catechismus twee dingen noemt. Bij het profetenwerk ging het alleen om zijn naam belijden. Bij het priesterwerk ging het er alleen om dat we onszelf hem tot een levend dankoffer opofferen. Eén activiteit als priester, die uiteraard veelomvattend is. En één activiteit als profeet, die ook weer veelomvattend is. Maar als het over het koninklijk werk gaat, dan maakt onze catechismus onderscheid tussen iets wat in dit leven en iets wat na dit leven gebeuren zal. Wel nu, bij datgene wat na dat leven, na dit leven gebeuren zal, wordt dan gesproken over het opnieuw regeren. Hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Maar dat is pas hierna, na dit leven. Als het gaat over dit leven hier aan deze kant van het graf, dan wordt op een andere koninklijke activiteit de aandacht gevestigd. En dat is niet regeren, maar dat is strijden. En gemeente, dat moet ook, want sinds het paradijs is er een dimensie bijgekomen. In het paradijs was het regeren over al de werken van Gods handen, en was daar geen sprake van strijden. Maar nu wel. In het leven van alle die God vrezen, jazeker, is er sprake van strijd. We zullen straks wel zien hoe menigmaal de schrift daartoe oproept. En waarom is dat zo? Wel, omdat er de dimensie van de zonde immers bijgekomen is. In het paradijs was er geen zonde en was er geen duivel. En was er geen verleidende wereld en was er geen verdorven bestaan in Adam en Eva. En was er geen verloren oude mens, een verdorven ik. Maar dat is allemaal na de zondeval wel zo geworden. Toen wel zonde, toen wel duivel, wereld. Een boos hart. En vandaar dat het eerste waarover gesproken moet worden, voordat het over regeren kan gaan, strijden is. Strijden, zoals onze catechismus zegt, en dat is niet volledig. Ergens anders in onze catechismus komen nog twee andere dingen voor. Maar goed, hier gaat het dan strijden tegen de zonde en de duivel. Ergens anders wordt dan ook over de wereld nog gesproken en over ons eigen vlees. En dat zijn er dus vier waartegen gestreden moet worden. En zo spreekt ook de schrift ervan. Ja, en dat wordt de werkelijkheid in het leven van iemand die waarlijk christen is. Die komt aan de weet dat hij christen is. En in beginsel in de verlossing deelt. Maar terwijl hij nog vertoeft in een vijandige omgeving. En hij wordt ook door zijn vijanden niet met rust gelaten. Daar is de wereld die hem zoekt te verlokken en te verleiden en te bespotten bij tijden en hem te vervolgen op andere tijden. Daar is de duivel, de mensenmoordenaar van den beginnen, die natuurlijk wel weet dat als iemand wedergeboren is en door Christus toegeëigend wordt, dat hij hem dan kwijt is en los moet laten. Maar nochtans zal hij altijd, zolang zo iemand hier in dit leven is, blijven proberen om hem aan te vallen en aan te vechten. Om, al kan hij hem dan niet meer van Christus losmaken en al kan hij hem dan niet meer uit de hemel houden, toch wel dit te bereiken, dat hij de hemel uit het hart van die mens zal houden. En dat hij de band met en de verbinding aan Christus, kon het zijn, voor een tijd lang toch weer zou willen verbreken, zodat die mens in duisternis leeft. En daar is de zonde die een geweldige macht is, de zonde die steeds weer opnieuw in allerlei vormen, vaak ook aanlokkelijke en aantrekkelijke vormen op de mens aankomt. En die zo probeert ook het kind des Heren weer te verstrikken en van God af te voeren. En dan is daar natuurlijk die vijandelijke macht van binnen. En door die vijandelijke macht van binnen hebben die machten buiten vaak zoveel succes. De macht van binnen, dat is ons eigen vlees. Ons verdorven bestaan. En in het leven van Gods kinderen heet dat de oude mens met zijn begeerlijkheden. Het is een hachelijke zaak om tegen al die vijanden te moeten strijden. En dat te meer als we letten op onze eigen onmacht. Wat komt er dan van terecht? Als je al die vijanden ziet in al hun macht en grootheid en sterkte, en daartegenover staat die christen in al zijn kleinheid en nietigheid en zwakheid, met nog dit grote nadeel dat hij een vijand binnen de poort heeft, die iedere keer de poort weer openzet en de vijanden van buiten toegang verleent. Wat wordt er van ons in die staat? Nu, in zo'n situatie komt de roeping tot al Gods kinderen en tot Gods hele kerk om te strijden. Tot Gods kinderen individueel, maar niet alleen tot Gods kinderen individueel. Ook tot hen gezamenlijk, ook tot het volk des Heren. De roeping om te strijden. In het Oude Testament moest Israël menige oorlog voeren om het land Kanaan te veroveren, daarna om het land Kanaan te verdedigen. Als er iedere keer weer indringers waren die probeerden Israël uit de erfenis te verdrijven en dat land dat de Heere aan zijn volk gegeven had in bezit te nemen. Israël moest iedere keer weer, het zij een offensieve, een aanvallende oorlog voeren, het zij een defensieve, een verdedigende oorlog voeren. En daarin zien we geïllustreerd wat ook de kerk des Heren voor een strijd heeft. Strijd om te veroveren, jazeker. Een strijd ook om datgene wat de Heren gegeven heeft te verdedigen. Maar u kunt zich afvragen, hoe kan ook de kerk des Heren zo'n strijd voeren? Wat is die kerk in zichzelf? Is ze niet zwak? Is ze niet machteloos? Israël zou het in de woestijn van de Amalekieten verloren hebben. En ze hadden het ook al verloren. Ze waren al ook in het aan het verliezen. Maar Mozes, en daar lag het geheim, hief de staf op omhoog. en stelde als het ware die staf Gods de Heere voor ogen. En als Mozes handen maar opgeheven waren, dan was Israël in de aanval. En dan werd ook het wapen van Israël gezegend. En toen Israël Kanaan moest binnentrekken, een ongeoefend volk. Een volk waarschijnlijk ook nog slecht bewapend. En dan moeten ze die geweldige sterke steden gaan overwinnen. En dan moeten ze die getrainde legers van de Kanaanieten gaan bevechten. Hoe moet dat? De Heere is aan de spits getreden. Dergene die hen hulpen biedt. Hij streed mee van de hemel. En zo deed hij het menigmaal. De Heere gaf hen het land. De Heere bewaarde hen daar. En al waren ze dan in zichzelf nietig en nooit in staat om zichzelf te helpen, nochtans in hem en om zijnentwil waren ze overwinnaars. Dat wordt prachtig gezegd in een woord in de profetie van Zacharia. Ik wil u dat lezen uit Zacharia 10, het derde vers. Wordt het volk Israël vergeleken met een kudde. Zegt de Heere, maar de Heere der heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda. Nou, als er toch ooit een beeld gezocht kan worden en gevonden kan worden dat spreekt van zwakheid en van onmacht, dan is dat het beeld van een kudde schapen. En bovendien, als Zacharia hier over deze kudde spreekt, dan is het nog een verdreven en een verstrooide kudde ook. Onmachtig om iets te doen en iets te bereiken. Maar God gaat die kudde bezoeken. En dan wordt dat zwakke volkje en die nietige mensenkinderen en die weerloze schapen, die worden, zo zegt Zacharia, gesteld tot het paard van zijn majesteit in de strijd. Dat gebeurt er als God de kudde gaat bezoeken. Als de Heere ze gaat aangorden met zijn kracht en met zijn mogendheid, dan is dit het resultaat dat dat volk bekwaam gemaakt wordt om te strijden tegen de vijanden. Iets dergelijks vinden wij in de profetie van Jesaja in het 41ste hoofdstuk. Ik denk dat u de tekst die ik eerst ga lezen wel kent. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israël. Kan de Heere het nog kleiner maken? Kan voor dat volk des Heere een woord gezocht, gevonden worden dat aanduidt, dat nog duidelijker aanduidt hoe nietig ze zijn in zichzelf? Volkje. Wormpje, meer niet. Zo'n klein wormpje dat zo dood is, vertrapt door een mensenvoet of door nog veel minder gewicht. En wat gaat de Heere met dat wormpje, met dat volkje doen? Hij zegt, ik zal u helpen, spreekt de Heere, en uw verlosser is de Heilige Israëls. Zie, ik heb u, nog wel goed bedenken, wormpje Jacobs, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. En gij, wormpje Jacobs, gij zult bergen, dossen en vermalen, en heuvels zult gij stellen gelijk kaf. En dat zegt de Heere niet alleen, dat doet hij ook. En enige uit u zal er 1000 jagen. Samgar met een ossenstok sloeg er 600 dood. Simson alleen richtte Israël. Gideon, nadat zijn leger 2 keer gereduceerd was, hield hij er maar 300 over met fakkels en met kruiken in de hand. En zo gaf God de overwinning op de Midianieten. En in het Nieuwe Testament, Een handjevol ongeleerde en eenvoudige mensen die evenwel bij God ter scholen geweest waren, zijn uitgegaan met niet anders dan het zwaard des geestes om de aanval in te zetten op een vijandige heidenwereld en om de wereld te veroveren met het evangelie. Paulus, en ze zeggen van hem, de reden is verachtelijk. Zo wordt over zijn prediking geoordeeld en men heeft er geen respect voor. Maar Paulus wordt toch door de Heere gesteld als het paard van zijn majesteit in de strijd. En Luther staat er alleen voor aanvankelijk tegenover geweldige machthebbers op kerkelijk en politiek gebied. Maar als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En daarom heeft de kerk niet te wanhopen. De kerk kan in de bepaalde tijden wel eens gereduceerd worden tot een handjevol. 7000 in Elia's dagen, en wat is dat al met al op het hele volk gerekend. Maar de Heere kan zo weer zijn kudde gaan bezoeken en het wordt anders. De Heere kan zomaar weer in zijn vrijmacht mensen verwekken die in zijn naam uitgaan om het zij te veroveren, het zij te verdedigen. De Heere kan zo een amechtige hoop mensen die het zelf niet meer zien en die niet meer weten hoe het moet en die vol vrees en verschrikking op de tekenen der tijden letten en denken er komt van het werk des Heeren nooit meer iets terecht en zeker niet als de antichristelijke machten zich al sterker ontplooien. De Heere kan zo over zo'n amechtig hoopje mensen, over zo'n volkje, zo'n wormpje, de geest der genade en der gebeden doen vaardig worden en het wordt anders. Laat ons gebed daarop gericht zijn. Dat God ook in onze tijd zijn kudde zal bezoeken. Niet dat die kudde dan de eer zal ontvangen, maar dat de Heer de eer van zijn naam ontvangen zal. En dat de Heer en de zaak des Heeren gediend zal mogen worden. En dat zijn lof verbreid zal mogen worden in deze wereld. En dat het rijk van de boze teniet gedaan worden. Laat ons gebed zich daarop richten. Heere, bezoek uw erfdeel. Doe als in de dagen van ouds. Laat de geest vaardig worden weer over uw kerk. Opdat uw kerk zal staan. Zal staan, ja. In het midden van de strijd, dat uw kerk zal uitgaan om de wereld te veroveren, om het evangelie te verkondigen en om te verdedigen het erfgoed dat God ons heeft toevertrouwd. De catechismus legt de nadruk, al wordt dit element zeker ook bedoeld, toch de nadruk op het persoonlijke. De christen als persoon wordt hier besproken. En het is elke christen die ook zo'n roeping heeft om te strijden. Nu, als we dan de vraag stellen, hoe kan de kerk staande blijven? Dan klemt de vraag nog meer, hoe kan een christenmens staande blijven? Hoe kan hij in die strijd wat uitrichten? Nu dat hij tot strijd geroepen wordt, dat weet u. Strijd de goede strijd des geloofs. Paulus aan het eind van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Blijkt ook uit Efeze 6 waar het over de wapenrusting gaat. Denk ook aan Romeinen 6 waar we uit gelezen hebben, niet waar? Daar wordt dat volk aangesproken dat christenvolk is, waarlijk door de geest wedergeboren, waarlijk door het geloof aan de Heere verbonden, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichamen, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. Stelt uw leden niet de zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, stelt uzelf, stelt uw leden, goden tot wapenen der gerechtigheid. Niet waar, dat is de roeping. En hoe gaat dat dan in die strijd? Hoe kan dat dan? Strijd, de goede strijd des geloofs. Stelt uw leden, goden, tot wapenen der gerechtigheid. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij staande moogt blijven in de boze dag. Hoe gaat dat dan? Laat de praktijk het maar zeggen, hoe gaat dat dan? Dan verlies je het. Dan verlies je het. En dan kun je alleen maar in Gods kracht overwinnen. Vinden we dat niet prachtig geïllustreerd in, en ik noem het maar weer, omdat het altijd weer zo leerzaam is, dat boek van Bunyan, De Christenreis. Als christen in het paleis sierlijkheid geweest is, dan krijgt hij bij zijn vertrek een wapenrusting mee. En die zal hij nodig hebben ook, want hij moet door het dal van de verootmoediging. En daar zal hij een ontmoeting hebben met Apollyon, de duivel. En dan komt hij in dat dal en dan komt Apollyon hem tegemoet in al zijn verschrikking. Een afzichtelijk schepsel zoals Bunyan hem beschrijft, om bang van te worden. Hij brult en schreeuwt. En eerst probeert hij christen met woorden aan zijn kant te krijgen. Want zo zegt Apollyon, vroeger behoorde gij bij mij. En dat kan christen niet ontkennen, dat was zo. Maar zo maakt hij aan Apollyon duidelijk, ik dien nu een andere koning. En zijn dienst bevalt me veel beter dan uw dienst. En als Apollyon dat hoort, dan begint hij christen te wijzen op allerlei zonden in zijn leven. Hij zegt, ja, dat kun je nou wel zeggen, dat zijn dienst je veel beter bevalt dan mijn dienst. Maar ondertussen, je hebt toch ook die koning niet getrouw gediend. Je bent al van het pad afgeweken en in de poel moedeloosheid terechtgekomen. Toen ben je van het pad afgeweken en zou je bij de wet je hulp en je steun zijn gaan zoeken. En toen ben je in slaap gevallen en je kostbare rol ben je kwijtgeraakt. En zo zijn er veel meer dingen. Ernstig niet waar dat de duivel precies weet wat onze zonden zijn. Ernstig dat de duivel die zonde ook bij tijden ons heel goed voor de aandacht weet te brengen. En ons met onze zonden de mond weet te snoeren. Want wat kunnen we tot onze verdediging zeggen? Wat kon Christen zeggen? Kon hij zich verontschuldigen? Kon hij zeggen, ja nee, maar dat was mijn bedoeling niet en ik ben toevallig en per ongeluk in slaap gevallen. Nee, hij heeft geen woord tot zijn verdediging. Het enige wat hij kon zeggen, en dat zegt hij ook, dat hij van zijn koning vergiffenis ontvangen heeft. En als Apollyon dat hoort, dat er voor christen vergiffenis was, dan ontsteekt hij in geweldige woede. En wat hij eerst met list en met woorden geprobeerd heeft, en daar heeft hij christen mee aangevallen. En christen is niet de enige die dat ondervindt in zijn leven. En die zo Satan op hem aan ziet komen. En zo door de vorst der duisternis in de benauwdheid gebracht wordt. Maar als Apollyon dan hoort van vergiffenis, dan ontsteekt hij in geweldige woede en dan valt hij op christen aan. En dan schiet hij zijn vurige pijlen op hem af en hij mag ze voor een deel opvangen met het schild. Maar andere pijlen treffen toch. En hij wordt gewond aan het hoofd, hij wordt gewond aan de hand en hij wordt gewond aan de voet. En wat dan? Zal christen vluchten? Vluchten kan niet, want dan moet hij de rug aan Apollyon toekeren en hij weet dat de wapenrusting zijn rug niet bedekt. Daar is hij nog meer kwetsbaar. Nee, niet vluchten. Zich te weerstellen. Maar al verweert hij zich dapper en al strijdt hij. De aanvallen worden zo hevig en hij wordt afgemat. En als hij dan inderdaad gewond raakt, dan duurt het niet lang en dan valt hij achterover ter aarde. En zijn zwaard glipt hem uit de hand. En dan zal Satan in een laatste aanval christen vermorzelen.
En als Christen al bijna alle hoop opgeeft, dan doet God hem met de hand om zich heen tasten en dan vindt hij zijn zwaard weer. En hij zegt, verblijd u niet, o mijn vijandin, als ik nedergevallen ben. Ik zal wederop staan en in Gods kracht mag hij het zwaard gebruiken om Apollyon een slag toe te brengen die hem verwondt. En onder de uitroep, in hem zijn we meer dan overwinnaars, drijft hij tenslotte toch Apollyon op de vlucht. En wat wil Bunyan er nou mee zeggen? Dat Christen maar met één wapen de vorst der duisternis kan afweren. En dat is het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. En als dat gebeurt, dan lijkt die Christen weer op Christus. Want zo deed de Christus het zelf ook. Koninklijk in de ontmoeting met de vorst der duisternis in de woestijn waar hij verzocht werd, zei hij, er staat geschreven. En als Christen datzelfde zwaard des geestes mag hanteren, dan is hij, al is hij in zichzelf een wormpje Jacobs en een zwak ellendig schaap, toch meer dan overwinnaar. Zo is er in de strijd de mogelijkheid om weerstand te doen. Zo is er zelfs de belofte om te overwinnen. Zelfs die vijanden, die geweldenaars, de boze en de hele macht der hel en de wereld en de zonde en alles wat zich tegen God en tegen zijn werk in het leven van zijn kerk verzet. Zo is er toch de belofte van de overwinning. Nee, dan moet je het niet hebben van je bevinding. Dan moet je het niet hebben van wat je is gedacht en meegemaakt hebt. Dan ligt die kracht niet in iets van ons. Dan ligt die kracht niet in wat wij zijn. Dan ligt die kracht in dat zwaard des geestes. Dan ligt die kracht, en zo zegt Openbaring 12 het in het 11e vers, en ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. En dat is het leven van een christen in, als het op strijden aankomt. Dat is het leven van een christen. De nederlaag lijden. Achterovervallen. Je zwaard kwijtraken. Niet anders dan dood en ondergang verwachten. Gewond raken. Aan het hoofd, aan de hand, aan de voet. Verliezer zijn. En toch, dankzij Gods kracht, niet verliezen, maar de overwinning behalen. Dat is het leven van een christen. Ik, ellendig mens, ik dank God door Jezus Christus. En die zijn er allebei. En nou niet het ene nemen en het andere vergeten. Wie het eerste niet kent, ik ellendig mens, kent ook het tweede niet, ik dank God. En wie het tweede niet kent, ik dank God, die kent ook het eerste niet, ik ellendig mens. En natuurlijk, er is vaak een gevoel van moedeloosheid. En we moeten het ook leren eigen krachten te verachten. En we moeten het ook leren in onszelf al meer minder worden, afgebroken worden. En daarom laat de Heer ons vastlopen en daarom laat de Heer ons de nederlaag leiden. En daarom valt dat zwaard uit de handen en daarom komen de verwondingen. En daarom komt de bespotting, lijdt, verdrukking als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Lijdt verdrukking. Maar zo houdt God ook de eer aan zichzelf. En zo laat hij het zijn arm en ellendig volk ook steeds weer ondervinden, dat als hij zijn kudde bezoekt en als hij hun vingeren oefent ten oorlog en als hij hen sterkt en als hij ze genade geeft en als hij hen dat zwaard weer in de hand geeft en als hij hen houvast doet vinden in de belofte en als hij hen staande houdt in de strijd, dat dan de overwinning behaald wordt. Als het van hem komt. En hoe moet het dan met die verwondingen die we oplopen in de strijd? Toen Napoleon weggevlucht was en Christen daar met zijn verwondingen achterbleef, toen werd er een hand naar hem uitgestoken. En die hand gaf hem een paar van de bladeren van de boom des levens. En die kon hij op zijn wonden doen en daardoor werd hij genezen. Ja, God zorgt ook voor de genezing van zijn geslagen en zijn gekneusde en zijn verwonde en zijn gekwetste volk. Hij geneest hen vanuit de hemel. Met het hemels medicijn, de boom des levens. Hij geeft in hun ziel weer iets te beleven van dat eeuwige leven. Van die eeuwige vreugde. Van die gemeenschap met hem. En dan kan ook de gewonde weer verder. Dan voelt hij het, dan ondervindt hij het. Daar is medicijn in Christus. Nou, niet iedereen kent die strijd natuurlijk. Het gaat hier ook om een strijd van christenen. En niet iedereen is een christen. Ja, in naam wel. Tenminste, iedereen natuurlijk niet. Maar iedereen hier, laat ik zo zeggen. In naam wel een christen. Maar in wezen ook. In het hart ook. In de beleving ook. Ik denk het niet. Er zijn er die wel zo heten, maar die zo niet zijn. En die daarom ook geen koning zijn. En die daarom ook niet in die strijd staan. Die geestelijke strijd. Wie de duivel wel eens ontmoet. Is de zonde werkelijk wel eens een macht geworden. Waarvan u verstaan ging dat hij het op uw ondergang voorzien heeft. Heb u de wereld wel eens leren kennen als een vijandige wereld. Die het ook al op uw ondergang voorzien heeft. Hebt u in uw eigen leven, in uw eigen hart al wel eens die krachten ontdekt. Die machten gezien, die lusten, die begeerten. Die ook al op uw ondergang loeren. Niet iedereen kent die strijd. Niet iedereen strijdt hem ook. Er zijn er die in het verkeerde kamp zijn terechtgekomen. En van nature staan we daar allemaal. En er zijn er die nog nooit, zoals Christen zeggen kon, een andere koning zijn gaan dienen. Er zijn er die nog nooit echt in oprechtheid hebben kunnen zeggen dat de dienst van die andere koning hem beter bevalt dan de dienst van hun eerste meester. Er zijn er die nog altijd onder de heerschappij van die eerste vorst staan en die zijn wil doen. En als je zondigt, doe je zijn wil. En als je tegen Gods wet ingaat, doe je Apollyons wil. En als je je niet bekeert, doe je Apollyons wil. En als je de boze lusten van je hart volgt, dan doe je de wil van de boze. En tenslotte, en dat zegt hij er niet bij, maar dat heeft God geopenbaard. Tenslotte zal hij je meenemen naar het eeuwig verderf. Waar je voor altijd aan zijn wil zal binden. En waar je voor altijd zijn slaaf in de grootste ellende zult zijn. Dat zegt hij niet. Hij spiegelt koeien met gouden horens voor, bergen van goud. Hij stelt je allerlei kostelijkheden en allerlei begeerlijkheden in het vooruitzicht. Maar hij vervult zijn belofte niet. Maar God heeft ons gewaarschuwd voor hem en voor al zijn macht. En voor al het gevaar dat hem, dat ons bedreigt van zijn kant. God heeft ons gewaarschuwd. En God heeft ons gezegd dat er alleen maar veiligheid is als wij in zijn kamp komen. En als wij leren buigen onder die andere vorst. En als wij Christus Jezus leren erkennen als onze Heer. Welzalig zij die in hem hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Anderen niet. En daarom sta je nog aan de verkeerde kant. Of je nou jong bent of al op leeftijd gekomen bent, staat u nog aan de kant van de vorst der duisternis? Zou ik u vandaag mogen oproepen? En zoudt u vandaag naar die oproep willen luisteren om van meester te veranderen? Om een andere koning te gaan dienen? Een koning die het zaligst lot ver boven andere gewoon kan schenken. koning te dienen die het waard is om gediend te worden. En die zijn onderdanen het eeuwige leven schenkt. Zou je naar die oproep willen luisteren? Om vandaag die koning te voet te vallen en de Heere te smeken. Neem mijn leven. Heere, verlos mij. Wilt gij mij genade bewijzen? Als het gaat om die strijd, dan wordt die ook niet altijd op de goede manier gestreden. Onze catechisme zegt er nog wat bij, daar moeten we toch nog even aandacht aan schenken. Als het gaat over die christen die koninklijk strijden moet, dan moet dat koninklijke in zijn strijden openbaar komen. Niet alleen maar in het wapen dat hij hanteert, in het zwaard des geestes, maar dan moet dat koninklijke vooral ook hierin openbaar komen dat hij met een vrije en een goede consciëntie strijdt. Dat is een vrij en een goed geweten. Niet elke manier van strijden is goed. Je kunt ook strijden voor de waarheid. En je kunt ook strijden voor de rechtzinnigheid. En je kunt strijden tegen allerlei kwaad in de maatschappij, in het leven van anderen. Kwaad in de vorm van opvattingen die je bij anderen vindt, terwijl je jezelf steeds over het hoofd ziet. Dat lijkt heel wat, maar dat is niet strijden met een vrij en een goed geweten. Dat is ook niet het strijden dat de Heere van zijn kerk vraagt. Denk eens even aan wat Paulus zegt in zijn eerste Timotheusbrief, het eerste hoofdstuk. Daar zegt hij hoe het moet. 1 Timotheus 1... Vers 18, dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten. En Paulus zelf heeft dat in praktijk gebracht, hij zegt tegen Festus dat hij zichzelf altijd oefent, dagelijks hierin oefent, om een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen. De strijd die de Heere van zijn kerk vraagt is dan ook een strijd die we met een eerlijk gemoed moeten strijden. Niet strijden tegen bepaalde zonden buiten ons en onszelf vergeten. En ook niet, en dat komt ook veel voor, een compromis sluiten. We leven in de tijd van compromissen. Dat zie je in de politiek, dat zie je in de kerk, dat zie je overal, dat zie je ook in gezinnen. We sluiten een compromis en dan houden we iedereen te vriend. En sommige dingen mogen dan niet, maar andere dingen die eigenlijk ook niet mogen, die mogen dan wel. Dan blijft iedereen bevriend. Kun je zo strijden met een goed en een eerlijk geweten? Jawel, dat kan, als je je geweten tot zwijgen gebracht hebt. Maar niet als je je geweten nog toetst aan de norm van Gods woord. Strijden tegen de zonde, dat is de roeping van de kerk, jazeker. Ook buiten ons, in de wereld, strijden tegen de zonde. Intern strijden tegen alles wat niet naar Gods wil en naar Gods woord is. In het gezin, waar ook Gods wetgezag hoort te hebben. Ook in de dingen die je tolereert. Ook in de dingen die je toelaat en binnenlaat. En in je eigen leven. Zonder jezelf te ontzien en zonder je boze bestaan te ontzien. Maar dan met een goed en een eerlijk geweten. En niet bepaalde dingen al bij voorbaat buitensluiten, buiten dat onderzoekend oog van de Heere, want daar zorgen we zelf wel voor. Nee. Dan moet alles onder het oordeel van Gods wet komen. En dan moet de Heere van alles zeggen, dat is goed of dat is kwaad. En dan zullen wij ons in al onze gedragingen, vanwege dat goede en eerlijke geweten, dat noodzakelijk is, steeds weer voor het oog van de Heere moeten stellen. En niet alleen vragen, Heere, is er bij mij een schadelijke weg, maar zijn er bij mij ook schadelijke gedachten en schadelijke overleggingen en schadelijke bedoelingen, schadelijk voor mezelf, Schadelijk voor mijn kinderen. Schadelijk voor mijn medemens. Omdat de Heere regeert in ons geweten. Weet u wat een christen nodig heeft? Wat een christen in die strijd nodig heeft altijd. Ook als hij zijn naam beleidt, de naam des Heeren. Ook als hij zichzelf tot een levend dankoffer de Heere opoffert. Ook als hij koninklijk werk doet. Wat een christen nodig heeft, dat is dat hij staan mag in de beleving van de vreze des Heeren. We hebben het wel eens over, we moeten genade hebben. Ja, zeker moet een mens genade hebben. Zonder genade kun je niet leven en zonder genade kun je niet sterven. Zonder genade is er geen gemeenschap met God. Genade, hoe noodzakelijk is dat? Maar weet u, de schrift laat ons niet alleen maar zien dat er genade nodig is. De vreze des Heeren. En in een zeker opzicht is de vreze des Heeren nog belangrijker dan genade. Waarom? Omdat je met genade nog van de Heeren af kunt wijken. Maar de vreze des Heeren, als dat praktijk is, als dat beleving is, weet u wat het dan is? Schrift zegt het, dat is af te wijken van het kwade. Als de vreze des Heeren beleefd en beoefend wordt, dan is een mens bang van het kwaad. En dan zoekt hij ver te blijven van het kwaad. Dan heeft hij een goed en een vrij geweten. Dan gedoogt hij geen zonde. Dan bevordert hij het kwaad ook niet. Want dan weten we hoe dodelijk het kwaad is. Voor onszelf of voor een ander. En vanuit dat besef en vanuit die vrezen des Heeren zouden we onszelf en anderen voor alle kwaad wensen te bewaren. Is dat een makkelijk leven, een christenleven? Ik laat dat laatste van antwoord 32 maar liggen tot volgende week. Dat regeren met hem in eeuwigheid, dat andere aspect. Is dat een makkelijk leven, dat christenleven? Dat is niet zo makkelijk, want we hebben een Issachars natuur. Toen hij de rust zag dat hij goed was, bleef hij liggen tussen de twee pakken. Dat zegt Jacob van Issachar. We hebben een Rubens natuur. Toen de bazuin aan de mond gezet werd door Barak en Deborah om het volk op te roepen tot de strijd des Heren tegen de Kanaanieten, toen waren de overleggingen des harten in Ruben veel. En ze luisterden daar tussen de stallingen naar het geblaat van de schapen en naar het goede leven van de landman en naar allerlei aardse wederwaardigheden. En daar praten ze over en daar luisterden ze naar. En ze lieten dat volk des Heren in de strijd alleen staan. Nou, dat is onze natuur. Tussen de stallingen blijven zitten, naar het geblaat van de schapen luisteren en allerlei aardse beslommeringen en aardse dingen. Helemaal geen zondige dingen. Schapen, als schapen blaten en als je daarnaar luistert, dat is geen zonde. En als je tussen de stallingen zit om daar je werk te doen, dat is ook geen zonde. Maar de zonde van nalatigheid, dat ze niet kwamen tot de strijd des Heren. Dat gaat God over hen bezoeken. Gemeenten, als dat bij ons ook zo is en als wij dat bij onszelf moeten gaan ontdekken, we zijn van nature net als Issachar, blijf je daar liggen als een sterk gebeende ezel tussen de twee pakken in en je laat een ander het werk doen en jij blijft op je lauweren rusten. Of dat het de natuur van ons is als Ruben om daar te blijven zitten en naar de schapen te luisteren. Als God ons door zijn woord en geest aan die zonde van nalatigheid en geestelijk verzuim herinnert, dan moet die oproep toch ook weer resulteren in waarachtige bekering. Ja, een mens zal het ook moeten leren om schuld te belijden van de zonde van nalatigheid. Om het voor de Heere te erkennen. Heere, ik heb niet alleen gedaan wat kwaad was in uw ogen, maar ik heb ook zo menigmaal nagelaten wat goed is in uw ogen. Opdat we zo in de weg van verootmoediging en waarachtige bekering het leren mogen. Strijden met een goed en een vrij geweten tegen de zonde, de duivel. En alles wat ons van God en van zijn dienst en van onze zaligheid zoekt af te trekken. Amen. We zingen Psalm 144, het eerste vers.
Thank you.
O Heere, wij hebben ons vanmorgen weer mogen buigen over uw woord, mogen luisteren naar wat u vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. En zo zijn we bepaald bij de strijd die er hoort te wezen in het leven van hen die u vrezen. Strijd die er ook is, al moet van onze kant wel beleden worden dat de strijd niet altijd gestreden wordt en ook niet altijd op de juiste wijze gestreden wordt. Maar Heere, gij brengt uw kerk, alle die u vrezen, in aanraking met die vijanden. En gij doet hen ook kennen, eigen zwakheid en machteloosheid. Gij doet hen ook ondervinden, Heere, dat ze in zichzelf verliezers zijn. En daartegenover wilt gij het ook bewijzen dat gij voor de overwinning zorgt. O, geef dat uw kerk het meer en meer mag ondervinden, Heere, in zichzelf niets. Wormpje Jacobs, en toch tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, een kudde, zwak en weerloos, en toch tot het paard van uw majesteit in de strijd gesteld. Heere, laat de geest vaardig worden over uw volk, en gebruik uw kerk als vanouds om in deze wereld het evangelie van uw genade te verkondigen, om zo ook zondaren in de weg van het evangelie tot u te mogen brengen. Heere, wij bidden u dat gij vaardig wilt worden over uw kerk, dat gij uw kudde wilt bezoeken en dat gij deze en dergelijke belofte wilt vervullen tot roem van uw naam. Sterk ook uw kinderen, ieder persoonlijk, in de strijd die vaak weer verschillend is, de ene keer dit, de andere keer dat, dan weer die vijand, dan weer die zwakheid. En zo is er steeds weer de worsteling. Heere, geef aan alle die u vrezen een goed en een vrij geweten. Geef dat ze zich daar ook in mogen oefenen om een onergerlijk geweten te hebben voor God en voor mensen. En geef gij zo in die strijd ook het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. En geef ook de bladeren van de boom des levens om de verwondingen te genezen. Heere, wij bidden voor van u dat gij gedenken wilt aan hen die in het kamp van de vijand zijn. Haal hen eruit, o God. Open hun ogen opdat zij zien waar ze zijn, wat zo en daar hun toekomst is. Open hun ogen er ook voor dat zij mogen gaan zien wat voor een koning gij zijt, Heere Jezus, en wat de toekomst en de zaligheid van het volk is dat u vreest. En dat ze zo de waarachtige, de oprechte keus mogen leren doen. Zegen uw woord en heilig het aan ons hart. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 118 en daarvan het zesde vers. 118 vers 6. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.